Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 106, het 25e vers. Wil ons nog overal verspreid, genadig weer bijeen vergaderen, zo wordt uw naam en roem verbreid. Psalm 106, het 25e vers. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119 het 67e vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En daarna wordt u gelezen, allereerst vanuit het Oude Testament Psalm 23, en daarna vanuit het Nieuwe Testament Lucas 24, het 13e tot en met het 27e vers. Psalm 23 en Lucas 24, vers 13 tot en met 27 zijn de schriftlezing, maar eerst luisteren we naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, ben uw God, een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Schriftlezing voor deze morgen is allereerst Psalm 23. Psalm van David: De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens, en ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Vervolgens lezen we Lucas 24, vanaf het 13e vers. Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En zij zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. En dan volgen de woorden van de tekst voor deze morgen: maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Tot zover de schriftlezing, en vers 22 tot en met vers 27 vormen de tekst voor de prediking van deze morgen. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo is het weer zondag geworden. De dag van de Heere. De dag die naar uw naam genoemd is en die aan uw dienst gewijd is. En laten we de dag zo uit uw hand mogen ontvangen. En laten we hem, Heere, in overeenstemming met uw heilige wet ook deze dag mogen heiligen. In het onderzoek van uw woord, in het overdenken van het woord dat tot ons komt, in onze gebeden en in ons samenspreken met elkaar. Heere, wil u deze morgen een zegen geven bij uw woord. U weet wat wij nodig hebben. We bidden u, Heere, of u ons verootmoedigende genade wil schenken. Want als we u vragen om wat wij nodig hebben, dan moet daar altijd aan toegevoegd worden dat er bij ons geen rechten zijn. Dat wij niets verdiend hebben. Dat wij het ook in de afgelopen dagen tegenover u, de Heere, hebben verzondigd. Dat wij uw wet hebben overtreden. En Heere, wilt u ons geven dat wij dat zullen beseffen. En dat dat niet alleen maar dingen zijn die wij zo uit gewoonte zeggen of aanhoren, maar dat we iets kennen van de beschaamdheid der aangezichten, zoals Daniël ervan sprak. Heere, wij bidden van u of u ons genadig wil vergeven alle zonden van de afgelopen week. En of u ons deze morgen een zegen wil schenken uit genade. Bidden u voor ons als we thuis meeluisteren met uw woord. U weet wat er kan afleiden en kan hinderen. U weet dat de omstandigheden zo anders kunnen zijn dan wanneer we hier in dit kerkgebouw zouden zijn. Geeft u ons diepe eerbied in ons hart. Geeft u ons aandacht en legt u zelf beslag op ons hart. Ja, geef dat uw woord de huiskamers mag binnenkomen en de harten mag worden binnengedragen. Wilt u zelf, als die Heere die niet aan een plaats en aan een tijd gebonden is en die kwam als de deuren gesloten waren, zelf langs de huizen gaan en de kamers binnengaan en uw woord spreken tot het hart. Heere, we dragen aan u op degenen die hier vanmorgen in de kerk zijn. Wees ook met hen. Onze organist, koster, degene die verantwoordelijk is voor de uitzending van de diensten. Onze broeder ouderling, wees met hen allen. Heere, geeft u wat nodig is in het spreken. Laat het zo zijn dat de omstandigheden die spreken van allerlei beperkingen toch niet hoeven te hinderen als uw woord gepreekt wordt. En Heere, wil u het woord van vanmorgen gebruiken, nadat u weet dat wij het nodig hebben. O Heere, wij weten niet hoe we spreken zullen, maar u weet alle dingen en wil u geven wat nodig is. We bidden u, Heere, voor degenen die ziek zijn. Heel bijzonder denken we aan onze broeder van Heteren, die een moeilijk bericht ontving. Ook bij hem werd een ernstige ziekte in de prostaat vastgesteld. En ook voor hem geldt dat hij nog in afwachting is van de uitslag van nader onderzoek. En u weet, Heere, hoe dat spanning met zich meebrengt en onzekerheid geeft. We dragen hem hartelijk aan u op met zijn vrouw en allen die hem lief zijn. En we bidden, Heere, wil u het nog doen meevallen? En wilt u geven dat hij zijn weg op u, de Heere, mag wentelen? En dat zijn ogen door uw genade gericht mogen zijn op de man verzocht in krankheid, van wie de profeet het zegt. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Heere, wees zo met hem. Gedenk ook onze broeder Romein, die evenzeer in deze pas begonnen week de uitslag zal vernemen. Wilt u ook hem gedenken in de spanning van het afwachten? Geef ook hem dat hij, Heere, zijn zorg op u, de Heere, mag wentelen. Sterk ook de zijne. Heere, we denken aan onze broeder Scheffers, die mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Maar wilt u geven, Heere, dat het ook thuis goed met hem mag gaan? Wilt u de medicijnen die aangepast zijn zegenen en gebruiken om hem te sparen voor degenen die hem lief zijn, maar ook in het midden van onze gemeente? Weest u hem naar ziel en lichaam nabij en goed. Heere, wilt u zijn met anderen van de gemeente die zorgen kennen over de gezondheid? Kan zijn dat we ook in de achterliggende week in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, ook zelfs op jonge leeftijd. U hebt nog willen helpen, Heere, door de pijn en alle ongemakken heen, en u hebt nog weer thuis willen brengen. Maar geeft u ook wat nodig is, verder herstel en nieuwe kracht, zodat we datgene weer kunnen doen wat we zo graag willen doen aan dagelijks werk. Maar boven alles, Heere, bidden we, heiligt u ook deze weg aan ons hart. Weest u, Heere, met allen die verdriet kennen en eenzaamheid moeten inleven, juist in deze tijd waarin er zo weinig bezoek mogelijk is. Wilt u vertroosten zoals u het kunt? Gedenk hen voor wie het psychisch moeilijk is. U weet van hen af die geen moed en kracht hebben, die somber zijn en die geen licht zien. Wil u ze sterken? Wees met hen die door angst bezet worden. Laten ze, Heere, hun hart voor u mogen uitstorten. En geeft u, Heere, dat ze van u troost en kracht mogen ontvangen. Boven alles bidden wij u, Heere, geef ons toch dat wij als broze, sterfelijke mensen het leven mogen zoeken in diegene die het heeft gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. Zo dragen we ook aan u op de nabestaanden van onze overleden broeder Noordzee, met wie we een enkele dag geleden aan het geopende graf van een oom en oudoom stonden. Heere, wil u ze gedenken. En wil u de woorden die gesproken zijn heiligen aan het hart. Geeft u zo aan ons wat nodig is. Wees met de jongeren en met de kinderen thuis. Help ze bij het luisteren. Wees met de ouders, met de ouderen gedenken. Ieder ook degene die vandaag hun werk moeten doen in de gezondheidszorg en in andere werkzaamheden die noodzakelijk zijn. Sterken helpt u en hoort u om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 23, het eerste en het tweede vers. Psalm 23, de God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En vers 2, ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij, in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 1 en 2 van Psalm 23. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, een van de vertrouwde beelden in het dagelijkse leven in de tijd van de Bijbel was de herder met zijn kudde schapen. En wij weten vanuit Gods woord hoe die schapen konden wegdwalen bij de kudde vandaan. En als dat gebeurde, dan had een herder in de tijd van de Bijbel verschillende manieren om zijn afgedwaalde schapen terug te brengen. Het eerste was zijn slinger. Die slinger kennen de kinderen wel uit de geschiedenis van David, die ook een herder was in zijn jonge jaren. Maar als nu een schaap was afgedwaald en op grote afstand was, dan deed de herder een steentje in zijn slinger. Dan zwaaide die een aantal keren met die slinger en met een trefzekere beweging wierp hij dan een steentje, nee niet tegen het schaap aan, want dat zou het schaap erg kunnen verwonden. Maar hij zorgde ervoor dat zo'n steen terecht kwam vlak bij het schaap. Zodat zo'n schaap schrok, bijvoorbeeld van de tik van zo'n steen tegen de rotsen in de buurt. En zodat dat dier om zich heen ging kijken en zag dat het afgedwaald was. En zodat het de herder weer in het oog zou krijgen. Maar niet altijd was het zo dat een afgedwaald schaap op die manier weer teruggebracht werd. Soms moest de herder dichterbij komen. En dan kwam hij dicht bij een schaap en dan nam hij zo zijn staf. En aan de onderkant van de staf van de herder, daar zat een soort schepje. En met dat schepje maakte hij dan een kluit grond los in de aarde. En dan wierp hij die kluit grond tegen het schaap aan. Dat voelde zo'n schaap wel. Daar schrok zo'n schaap natuurlijk ook van. Maar opnieuw, de bedoeling van de herder was het dat dat dier het zou beseffen, ik ben op een verkeerde weg. En dat het de herder weer in het oog zou krijgen en weer naar de herder toe zou gaan. Maar wanneer een schaap dan toch nog op zijn dwaalweg bleef, misschien wel niet goed terug kon komen, ja, dan kwam de herder nog dichterbij. En dan gebruikte hij niet het onderste van zijn staf, maar het opperste van zijn staf. Zo'n staf, de kinderen hebben het wel eens gezien op een plaatje wellicht, had bovenaan een ronde vorm, een soort krul. En het opperste van die staf, die krul, werd dan gelegd om het afgedwaalde schaap en dan trok de herder dat schaap zo voorzichtig naar zich toe. Wat is het verband tussen datgene wat we zo in gedachten even voor ons hebben gezien en de tekst van vanmorgen? Wel dit. Vorige keer hebben we gehoord de uitspraak van Augustinus, die heeft gezegd over de geschiedenis van de Emmausgangers: de Heer Jezus, die de weg is, voegt zich bij de Emmausgangers op de weg en gaat hen terugbrengen van hun dwaalweg. Want we kunnen zeggen, de Emmausgangers bevonden zich in zekere zin ook op een dwaalweg. En als de Heer Jezus als de grote goede herder hen opzoekt, dan gaat Hij hen terugbrengen. We willen er met Gods hulp op letten. Bij de woorden van onze tekst, als we daarbij schrijven: de verrezen herder roept zijn afgedwaalde schapen terug. De verrezen herder roept zijn afgedwaalde schapen terug. Allereerst met de stenen van zijn slinger. In de tweede plaats met het onderste van zijn staf. En in de derde plaats met het opperste van zijn staf. De verrezen herder brengt zijn afgedwaalde schapen terug. Allereerst met de stenen van zijn slinger. Dat is vers 22 tot en met vers 24. In de tweede plaats met het onderste van zijn staf. Dat schepje met die kluit aarde die naar het schaap werd toegeworpen. En die zo'n schaap raakte. Dat is het scherpe woord dat de Heer Jezus spreekt in vers 25. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. En tenslotte met het opperste van zijn staf, waarmee hij de schapen als het ware naar zich toetrekt. Vers 26 en vers 27, waar hij vanuit de schriften de Christus gaat tekenen. In zijn lijden en in zijn sterven en in zijn heerlijkheid. En als dat gebeurt, dan gaan de harten van de Emmausgangers branden. Vorige keer, gemeente, hebben wij erop gelet hoe de Heer Jezus vragen heeft gesteld aan de Emmausgangers. En hoe hij op die manier hun harten als het ware heeft uitgelokt. Hij heeft hen uitgenodigd om hun hart voor hem uit te storten. Waarom ziet gij zo droevig? Wat zijn het voor redenen die gij zo onder elkander verhandelt? En toen hebben de Emmausgangers verteld over wat ze van de Heer Jezus hebben mogen geloven. Ze hebben hem leren kennen als de profeet. En niet alleen maar een profeet onder de mensen, maar een profeet voor God. En ze hebben hem zo leren kennen in zijn werken, in zijn wonderen. Maar ook in het onderwijs dat hij gaf, in zijn woorden. Hij was een profeet krachtig in woorden en in werken voor God en de mensen. En toen ze de Heer Jezus zo hebben leren kennen en zo zijn gaan volgen, want de Emmausgangers behoorden bij de bredere kring van volgelingen van de Heer Jezus, toen is er in hun hart hoop gewekt dat Hij het was die Israël verlossen zou. Dat Hij het was van wie de 130ste psalm het zingt. Hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Het zal in hun hart geleefd hebben. Zo doe Hij ook aan mij. Wij hoopten dat Hij was degene die Israël verlossen zou. Maar het is zo anders gegaan dan dat ze verwacht hadden. Want de overpriesters en de fariseeën en de schriftgeleerden, ze hebben de Heer Jezus overgeleverd aan Pilatus, aan de Romeinse stadhouder. En hij is veroordeeld tot het vonnis van de dood. En hij is gekruisigd. Dat is wat ze zo hebben uitgestort aan woorden vanuit hun hart voor deze onbekende reiziger die met hen gaat over de weg. En dat is niet het enige, want dan zijn we bij de tekst van vanmorgen. Vers 22. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. Het is goed om zo bij deze woorden, wanneer we de verschijning aan de Emmausgangers wat uitvoeriger over denken, stil te staan. Doorgaans zijn dit woorden waar we snel overheen lezen. Maar er ligt ook iets belangrijks in. Laten we er eens naar luisteren. Het eerste waar deze Emmausgangers naar verwijzen is naar de vrouwen die wij wel kennen vanuit het begin van het Paasevangelie. Dat zijn die vrouwen onder wie Maria Magdalena en de andere Maria en Salome en Johanna, die in de vroege morgen bij het schemeren van de dageraad naar het graf gegaan zijn om het lichaam van de Heer Jezus te zalven. En dan komen ze daaraan bij het graf en dan zien ze tot hun verwondering hoe de grote steen die voor het graf lag was weggerold. En ze gaan dat graf in, aangesproken door een engel, en dan zien ze hoe dat graf leeg is. En de engel boodschapt aan deze vrouwen, ja, die dingen die wij wel kennen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Of laten we het nog maar even lezen vanuit hetzelfde 24e hoofdstuk van het Lucas-evangelie, vers 5 tot en met vers 7. Daar staat: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. Dat is wat die vrouwen dus te zien en te horen krijgen. Ze zien het graf is leeg en ze zien, zoals het staat in vers 23, een gezicht, dat betekent een verschijning van engelen die zeggen dat hij leeft. En met dat bericht keren ze terug naar de discipelen en naar de bredere kring van volgelingen van de Heer Jezus, onder wie ook de Emmausgangers waren. En ze vertellen aan de discipelen en aan de Emmausgangers: we zijn naar het graf toegegaan en het graf is leeg, maar we hebben daar een verschijning van engelen gezien. En die engelen hebben het gezegd dat de Heer Jezus is opgestaan. En ze hebben ons herinnerd aan de woorden die de Heer Jezus zelf sprak, want hij heeft dat gezegd. Kijk, en als die vrouwen zo komen, ook bij de Emmausgangers, dan is dat niet alleen maar een boodschap van die vrouwen. Maar dan doen die vrouwen dat in opdracht van de engel en ten diepste in opdracht van de opgestane Heer Jezus zelf. En ook al is de Heer Jezus nog niet in het midden van zijn discipelen lichamelijk, en is hij ook nog niet dicht bij die Emmausgangers lichamelijk, op een afstand is hij bezig om als de goede herder zijn schapen terug te brengen van hun dwaalweg. Om het te zeggen met het beeld waar we de preek mee begonnen: de goede herder legt een steen in zijn slinger. En hij werpt die steen in het midden van zijn discipelkring. Dit woord van de vrouwen: het graf is leeg. En de engelen zeggen dat hij leeft. En als die steen zo in het midden van de discipelkring valt, als de Heer Jezus als de opgestane zo zijn volgelingen gaat terugroepen, wat gebeurt er dan? Keren dan de schapen terug van hun dwaalweg? We lezen het in vers 11 van Lucas 24. Als dit woord tot de volgelingen van de Heer Jezus gesproken wordt, dan staat er: en haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. In het Grieks staat er letterlijk leros, en daar is ons woord lari rechtstreeks van afgeleid. Als lari, als zotte, dwaze praat. Zo zien ze het. En zo leggen ze de woorden van Christus naast zich neer. Ja, en dan na verloop van tijd, dan gaan er toch, zoals het staat in vers 24, sommigen van degenen die met ons zijn ook heen tot het graf. Naar alle waarschijnlijkheid worden daarmee Petrus en Johannes bedoeld. over wie we in Johannes 20 kunnen lezen, dat zij inderdaad als twee van de discipelen ook naar het graf gegaan zijn. En als ze daar aankomen bij het graf, dan bevinden ze het alzo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, zo staat er in vers 24. Ze zien dus ook dat het graf leeg is. Maar hem zagen ze niet. En met die boodschap zijn die twee discipelen ook teruggegaan naar de bredere kring van discipelen. En ze hebben het gezegd, het is inderdaad waar wat de vrouwen vanmorgen hebben geboodschapt. Het graf is leeg. En wie zal zeggen dat ze nog aan toegevoegd hebben, we hebben ook een verschijning gezien van engelen. Maar ze moeten het ook zeggen, we hebben hem tot op dit moment nog niet gezien. Kijk, het is wel bekend dat de Heer Jezus wat later op de dag van de opstanding ook verschenen is aan Petrus, maar dat moet toch op een iets later moment geweest zijn. Nu nog niet. Hem zagen ze niet. Maar intussen is dat woord van het lege graf dat ook twee van de discipelen brengen in het midden van de discipelkring opnieuw een steen uit de slinger van de goede herder. Dat is opnieuw een herinnering aan dat woord dat de Heer Jezus gesproken had tijdens zijn omwandeling op aarde. Dat hij niet alleen moest lijden en moest sterven, maar dat hij ook op de derde dag zou opstaan. Dat daarom het graf leeg is. En als die tweede steen uit de slinger van de goede herder zo valt in het midden van de discipelkringen en vlak bij de Emmausgangers, wat gebeurt er dan? Gaan die Emmausgangers, Cleopas en die andere persoon, wie het ook geweest is, gaan ze dan ook naar het graf? En wachten ze daar bij het graf, net zoals Maria Magdalena? Of spreken ze met elkaar in de kring van de discipelen over de woorden die de Heer Jezus had gesproken? En wisselen ze van gedachten met elkaar daar over hoe hij het had gezegd dat hij zou opstaan? En buigen ze met elkaar hun knieën en zeggen ze het, Heere, u bent opgestaan en wilt u als de opgestane koning ook in het midden van ons verschijnen en wil u ons opzoeken? Nee, op dat moment besluiten de twee Emmausgangers Jeruzalem te verlaten. Ze gaan terug naar Emmaus, de plaats waar ze woonden. Ze blijven niet langer in de kring van de discipelen. Maar met hun vragen en met hun verwarring, want zo hebben ze toch wel gezegd, sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, hebben ons verward, wil dat zeggen, ons in grote verwarringen en in raadsels gebracht. Met de raadsels van hun hart en met hun vragen en met hun verdriet en met hun somberheid. Waarom ziet ge zo droevig? Gaan ze weg bij de plaats vandaan waar de Heer Jezus opgestaan is. Gaan ze weg bij de plaats vandaan waar ze Christus voor het laatst gezien hebben. Keren ze troosteloos en met nauwelijks nog hoop in het hart terug naar Emmaus. En kijk, dan is de Heer Jezus Christus zo goed dat hij als die terugbrengende herder deze steeds verder afdwalende schapen achterna gaat en ze gaat brengen bij zijn woord. Misschien dat er vanmorgen onder degene die zo met ons meeluisteren naar de tekstwoorden hier in de kerk of thuis, dat er wel iemand is die ook moet zeggen, o Heere, zo weinig hoop, zoveel raadsels, zoveel vragen, zoveel droefheid en verdriet in het hart, misschien ook wel zoveel twijfels. Misschien Bent u wel bezig geweest om de Heere en om de dienst van de Heere de rug toe te keren? En ben u steeds verder bij het woord vandaan gedwaald? En dan kan het niet anders. Dan kan het ook niet anders. Of dan wordt het geestelijk steeds donkerder en duisterder en troostelozer. En u komt de Heere vanmorgen nog in de prediking met zijn woord tot u. Dat kan ook zo zijn onder degene die de Heere mogen kennen en vrezen. Want dat mocht toch in beginsel ook gelden voor de Emmausgangers. Maar dat u onderwijs van hem kreeg en dat u iets mocht leren kennen van zijn profetische werk. En dat er hoop kwam in uw hart, maar dat u in een doodlopende weg terecht kwam. En dat alles donker en duister werd en dat u het niet bezien kan. En zie nu eens hoe Christus als de verrezen herder niet alleen met zijn slinger de stenen van zijn woord werpt vlakbij u. En wat heeft de Heere dat al vaak gedaan of niet? Hoe vaak hebben die stenen van het woord niet u opgeschrikt? Hoe vaak zijn die stenen van de prediking van het woord niet vlak bij u terechtgekomen? En altijd weer wilden ze duidelijk maken wanneer we waren op een weg van dwaling, op een weg die niet goed was, keer terug. Maar nu is de Heer Jezus ook die herder die met de Emmausgangers voortgaat, al herkennen ze hem niet, al zijn ze zo blind voor hem. Al zijn hun ogen gesloten voor hem. En hij gaat niet alleen zijn slinger gebruiken. Maar hij neemt zijn staf in de hand. En hij neemt, en we komen bij onze tweede gedachte, het onderste van zijn staf. Dat schepje. En hij neemt een kluit aarde. En hij werpt die twee afdwalende schapen in de richting van Emmaus. Zo'n kluit toe die hen raakt. Kijkt u maar in het 25ste vers. Daar gaat de Heer Jezus na die twee vragen die hij gesteld heeft voor het eerst echt spreken. En dan zegt hij het met woorden die hen inderdaad geraakt moeten hebben. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Kijk, daar gaat de Heer Jezus duidelijk maken dat hij nu niet alleen degene is die vragen stelt, zodat zij hun hart voor hem uitstorten. Maar dat hij ook weet wat er in hun hart is en wat ze niet tegen hem gezegd hebben. En dat zou ook nog wel eens een troost kunnen zijn voor diegenen onder ons die het moeten zeggen. Ik heb wel geprobeerd om mijn hart voor de Heere uit te storten. En toch, het lijkt alsof er iets hapert, alsof er iets blijft hangen. Alsof ik het niet echt kan, mijn hart uitstorten voor de Heere. De Heere ziet het hart en hij ziet wat er in het hart is. Ja, en dan valt het niet zo mee wat de Heer Jezus zegt. Wat zegt hij over het hart van die Emmausgangers? Hij zegt dat zij onverstandig en traag van hart zijn om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Christus gaat hen wijzen op het woord. Op het woord van God, op het profetische woord. In die tijd het Oude Testament. En de Heer Jezus wijst kwaal van hun hart aan. En wat is die kwaal van het hart? Dat is dat ze onverstandig zijn, blind zijn. Om te letten op alles wat geschreven is in de profeten. En hoe komt die blindheid en hoe komt die onwetendheid? die komt door de traagheid van hun hart. Calvijn zegt dat tweede woord, de Heer Jezus spreekt over onverstandigen en tragen van hart. Maar Calvijn zegt dat tweede woord, tragen van hart, dat is de bron van hun onverstandigheid. Dat tekent ook hun schuld. Ze zijn onwillig geweest, traag geweest, verblind geweest, onwetend geweest, om te geloven alles wat er geschreven is in de profeten. En op dat woordje al, daar valt de nadruk. Zo bedoelt de Heer Jezus de woorden hier. Kijk, die Emmausgangers geloofden wel een deel van wat er in het Oude Testament geschreven was. Ook over de verlossing voor Israël. Ook over datgene wat de Heere beloofd had ten aanzien van de komende Messias. Hij zou Israël verlossen. Hij zou komen in zijn heerlijkheid. En daar hadden ze oog voor. Daar ging hun hart ook wel naar uit. Naar verlossing. En naar een koning die hen zou regeren in heerlijkheid. En ze zullen zo wel wat profetieën hebben gehad die hen aanspraken en waar ze van zijn gaan houden. Wie zal het zeggen, Psalm 72 misschien wel. Van zee tot zee zal hij regeren. Maar ze hadden geen oog voor dat andere. Wat er ook zo duidelijk wordt gezegd in de profetieën. Ze hadden geen oog voor het feit dat de weg van de Messias wel naar de heerlijkheid zou gaan, maar dat het een weg zou zijn door lijden tot heerlijkheid. Door de diepte naar de hoogte. Dat het een weg zou zijn van lijden en van sterven. Dat het de weg zou zijn waar Jesaja in het 53ste hoofdstuk van had gezegd. Hij is om onze ongerechtigheid verwond. En om onze overtredingen is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Voor dat aspect van de lijdende knecht des Heren hadden ze geen oog. Daar waren ze, nee, niet alleen, laten we nog goed luisteren naar de woorden van de Heer Jezus. Daar waren ze niet alleen maar onwetend in. Maar daar waren ze ook traag van hart in, om dat te geloven. Daar wilden ze niet zo graag van horen. Waarom niet? Waarom wil een mens wel horen van een zaligmaker die verlost? Waarom wil een mens wel horen van een zaligmaker die regeert in heerlijkheid? Waarom wil een mens wel horen van de Heer Jezus Christus op zijn troon? Maar waarom wil een mens niet horen van een lijdende en een stervende zaligmaker? Ten diepste niet. Omdat dat ons oog in oog stelt, gemeente, met onze diepe schuld. Dat bepaalt ons bij het feit dat er niet op een andere manier verlossing kan komen voor zo'n doodschuldig mens als ik ben, dan alleen door die ontzaggelijk diepe weg van lijden en sterven. Wij dwaalden allen als schapen en wij keerden ons een iegelijk naar onze weg. Dat is de keerzijde van het diepe lijden en van het sterven van de Heer Jezus. En daarmee is het lijdensevangelie, daarmee is de gekruisigde zaligmaker een buitengewoon hartvernederende boodschap. Nee, niet als we die boodschap nog wat oppervlakkig beschouwen. Want dan kunnen we misschien nog zeggen, nu ja, kijk, in dat lijden en sterven, ja, daar ziet u toch ook iets in van wat de Heer Jezus wilde ondergaan, punt. Maar als we er nu bij bepaald worden en oog voor krijgen dat hij dat moest lijden. Zo staat het er toch in vers 26 het begin. Moest de Christus niet deze dingen lijden. Kijk, en dat heeft de Heer Jezus aan de Emmausgangers voorgehouden. En u moet het zich maar zo voorstellen. De Heer Jezus heeft het gezegd. De zaligmaker, de Messias, moest sterven aan het kruis. Emmausgangers, vanwege uw zonde. Hij moest die doornenkroon op zijn hoofd krijgen. Vanwege uw zondige gedachten. En al uw zondige gedachten waren elk voor zich als een doorn in het hoofd van Christus. En zijn handen moesten doorboord worden aan het kruis. Vanwege uw zondige daden. En iedere zonde die u met uw handen hebt verricht, was een spijker door zijn handen. En hij moest gegeeseld en geslagen worden. En alles wat u tegen Gods wet hebt gedaan, was een zweepslag, een geeselslag op zijn rug. Hij moest dat ondergaan. Wil er vergeving en verzoening mogelijk zijn voor de zonde van u Emmausgangers, dan moest Christus dat verschrikkelijke lijden ondergaan in uw plaats. Zo groot was de toorn van God tegen uw zonde. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Kijk, daar hebben de Emmausgangers zo aan voorbij geleefd. En daar gaat Christus hun nu de ogen voor openen. Wat kan een mens, wat kan ik, toch oppervlakkig zijn? Wat kunnen we toch aan de diepte van deze dingen voorbij gaan? Wat is het nodig dat de Heer Jezus Christus, als de grote profeet en leraar, de kwaal ons onverstand en de traagheid van ons hart openlegt en aanwijst? Wat is toch nodig dat hij onderwijzen gaat in de noodzaak van zijn lijden en zijn sterven? Moest de Christus niet lijden? Al deze dingen, Emmausgangers, er kon niets van gemist worden. Zo groot was uw schuld. Zo groot is de toorn van God en het rechtvaardig oordeel van God over uw zonde. Dat hij die verschrikkelijke pijn en die angst en dat zielenlijden moest ondergaan. Maar ook, en dat heeft de Heer Jezus ook gepredikt vanuit het woord, moest de Christus niet lijden. Nee, niet alleen omdat het nodig was vanwege de schuld van al de zijnen, vanwege hun afdwalen, vanwege hun dwaasheid en vanwege hun traagheid. Maar ook omdat God het zo besloten had in zijn raad. Omdat God de Vader de weg van zaligheid zo heeft uitgedacht. Omdat er zo en zo alleen ook verzoening mogelijk zal zijn. Omdat zo en zo alleen afgedwaalde schapen kunnen worden teruggebracht en verloren schapen kunnen worden opgezocht. Zo alleen. Daarom ook moest de Christus lijden. En moest de Christus niet lijden in het licht van de schriften. Van al datgene wat er in de schriften opgetekend was. Zo onderwijst de Heer Jezus de Emmausgangers. Geliefde gemeente, kennen wij Christus in de noodzaak van zijn lijden en van zijn sterven? Streep onder dat woord moest. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Zijn wij door Gods geest ontdekt geworden aan onze eigen schuld tegenover God. En aan de rechtvaardigheid van God, die een rechtvaardig oordeel moet voltrekken over onze zonden. En zijn we zo onderwezen in de noodzaak van een schuldovernemende zaligmaker? Of zijn we nog altijd blind voor deze dingen? Hoe nodig hebben we het dan dat de Heere ons de ogen opent? Hoe nodig hebben we het dan om te luisteren naar zijn onderwijs met een biddend hart en om het te vragen: Heere, gebruik het woord, ook het woord van deze morgen, het woord van de prediking toch, om het te bepalen bij deze dingen. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven, om te leren hem nodig te hebben. De Emmausgangers werden er door Christus zelf bijgebracht en in onderwezen. En ze zullen het gezongen hebben wat we eerst willen gaan zingen. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, het vierde vers. Wat heeft de Heer Jezus gedaan zo op die weg tussen Jeruzalem en Emmaus? 60 stadien, kilometer of 11, 2,5 uur gaans. De Heer Jezus heeft zichzelf gepreekt. Vanuit de schriften. Hij heeft de Christus der schriften voor hun ogen uitgetekend. Hij heeft getekend hoe die Christus moest lijden. Maar hij heeft ook getekend hoe die Christus zo in zijn heerlijkheid moest ingaan. Hij heeft gepreekt hoe Christus in de weg van lijden en sterven een volkomen werk zou verrichten dat voor God de Vader, voor de rechter van hemel en aarde zou kunnen bestaan. En waarin schuldige en dwaalzieke en dwaze en verloren schapen, opgezocht door deze herder, voor God kunnen bestaan. Hij heeft die herder getekend van wie Zacharia het zegt: ik zal de herder slaan, Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Hij heeft de Heer Jezus Christus zichzelf getekend op weg naar Emmaus als diegene die met het werk dat hij op aarde verricht heeft, met zijn bloed en met zijn kruisverdiensten, zou gaan verschijnen voor het aangezicht van zijn Vader. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Zo heeft de Heer Jezus zichzelf gepredikt. Vanuit de schriften van het Oude Testament. Hoe staat het er in het laatste vers, vers 27? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten. En de kinderen weten misschien wel. Mozes, dat is eigenlijk een samenvatting voor de eerste 5 boeken van het Oude Testament. En de profeten, dat is een samenvatting voor alle andere Bijbelboeken van het Oude Testament. Begonnen hebbende van Mozes en de profeten. Dat is dus door heel het Oude Testament heen. Legde hij hun uit. De Heer Jezus Christus, die ze nog niet herkenden. Voor wie hun ogen nog gesloten waren. Maar hij legde hun uit in al de schriften. Hetgeen van hem geschreven was. Met eerbied gesproken, hij heeft het Oude Testament doorgenomen. Met deze 2 Emmausgangers. En telkens weer heeft hij het aangewezen. Kijk eens hier. Toen Abraham Isaac offerde. En toen daar die ram was in de verwarde struiken die in de plaats van Isaac geofferd kon worden. Is dat niet een heenwijzing naar Christus? En toen die koperen slang verhoogd werd in de woestijn in de tijd van Mozes. Is dat niet een heenwijzing naar Christus? En dat woord uit Deuteronomium, vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Is dat niet van toepassing op Christus? Hij heeft de psalmen met ze doorgenomen. En de profetieën van Jesaja en van Jeremia en van Zacharia. En noemt u maar op in al de schriften. Dat leert ons, gemeente, wat we al vaker tegen elkaar gezegd hebben. Dat het Oude Testament vol is van Christus. Nieuwe Testament vanzelf ook, daar wordt zijn naam openlijk genoemd, maar het Oude Testament niet minder. En de psalmen ook, ze zijn vol van hem. Hij opent de schriften en hij predikt vanuit de schriften zichzelf. Nee, die 2,5 uur gaans van Jeruzalem naar Emmaus, ze zullen de Emmausgangers niet lang geduurd hebben. Want hun harten, zo zeggen ze later, zijn gaan branden. En wat dat precies betekent, misschien dat we er een volgende keer bij Leven en Welzijn nog wel iets meer van zeggen. Maar daar ligt toch eigenlijk dit dubbele in die brandende harten. Die brandende harten zijn allereerst harten geweest die zijn gaan branden van, ja toch ook wel van schaamte. Natuurlijk. Want als Christus echt gepreekt wordt in uw hart en hij wordt verklaard in uw hart en dat gebeurde, dan is dat altijd een prediking die u in uw hart tot het diepst verootmoedigt. En vernederd. Daar kunnen we ook wel aan toetsen of het onderwijs is van de Heere. Brengt dat woord mij in de diepte? En is dat woord tegelijkertijd een woord dat hem verhoogt? Dit woord, waarin de Heer Jezus zichzelf preekte, heeft de Emmausgangers verootmoedigd. En brandende harten, die uitdrukking wil ook zeggen, harten die branden van schaamte. Al wat zijn we toch traag en onverstandig geweest. Wat zijn wij schuldenaren. Wat hebben wij, die lijdende en stervende zaligmaker, toch aangedaan. Nee, het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Maar dit alles is geschied, helaas, om mijn zonde. Maar brandende harten ook van liefde. Ook van liefde tot die Christus die hen in de prediking werd uitgetekend. Naar hem is hun hart uitgegaan. En ze zullen het misschien wel niet met diezelfde woorden, maar zakelijk met hun hart toch hebben gezegd. Ja, zulk een is mijn liefste. U zegt, ja, maar hun ogen waren toch nog gesloten voor de Heer Jezus. En ze misten hem hier toch nog. En ze kenden hem toch nog niet als degene die opgestaan was en die zo ook zo dicht bij hen was. Nee, maar die woorden, zulk een is mijn liefste, dat zijn toch ook woorden die de bruid spreekt in de nacht van haar gemis in het Hooglied. Zulk een is mijn liefste, hun hart ging uit naar hem, hun hart ging branden. Kent u daar iets van, gemeente? Dat uw hart ook zo gaat branden als u hoort van hem? Als dat niet zo is, als ons hart koud blijft, onder alle prediking van de Heer Jezus Christus, in zijn schoonheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn kostbaarheid, in zijn bloed en in zijn gerechtigheid, als we dat, om zo te zeggen, onbewogen kunnen aanhoren, o, wat is het dan nodig om de Heere te vragen of ons hart door hem mag worden geopend. Of ons hart door hem mag worden aangeraakt. Of onze ogen mogen worden geopend. De harten van de Emmausgangers gingen branden. Kijk, en daarom zei ik in de inleiding van de preek ook. Daarom is het ook zo dat de Heer Jezus. En dat is onze derde gedachte waar we eigenlijk al middenin zitten. Dat de Heer Jezus het opperste van zijn staf gebruikt. De staf van zijn woord. Die hij als het ware gaat leggen om deze afdwalende schapen. En dan gaat hij ze trekken steeds dichter naar zich toe. Laten we er dan op letten dat de Heere daar in het leven van zijn afgedwaalde kinderen altijd weer voor gebruikt. Wat? Zijn woord. En hoe predikt hij dat woord? Ik heb het u wel eens eerder gezegd toen we ook over een facet van deze verschijning nadachten. Op een ordelijke wijze. Daar ligt ook een aanwijzing in. Vers 27. Begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten. Op een ordelijke wijze stelt hij dat woord aan hen voor en predikt hij dat woord voor hun harten. Wat is nodig om dat woord veel te lezen? Wat is nodig om dat woord veel te overdenken? Wat is nodig om onder dat woord te zijn? Wat is nodig ook in deze tijd, gemeente? Als we onzichtbaar ook een dienst zouden kunnen overslaan. Om trouw te zijn in het luisteren naar het woord en naar de prediking van het woord. Want afgedwaalde schapen wil de Heere terugbrengen door zijn woord en door zijn geest. En dan legt hij de staf van het woord om zo'n afgedwaald schaap heen. En dan gaat hij het steeds dichter naar zich toe trekken. En dan predikt hij hier zichzelf als die zichzelf overgevende zaligmaker moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. Kijk, en als de Heere verloren schapen gaat opzoeken en ze gaat zalig maken, dan gebruikt hij diezelfde middelen. Dan gebruikt hij ook de slinger met de stenen daarin van zijn woord. Waarschuwende woorden die zo terecht kunnen komen, soms naast je, soms vlakbij je. Is dat wel eens gebeurd in je jonge leven? Dat woord dichtbij kwam. Dat woord als het ware aan je ging schudden. Dat woord je opschrikte. Misschien maar een enkel woord dat je hoorde in een preek of dat je las. De Heere gebruikt nog de slinger van zijn woord om ons te laten zien ook dat we verloren zijn. En de Heere gebruikt nog dat schepje onderaan de staf van zijn woord om een kluit te werpen tegen afgedwaalde, maar ook tegen verloren schapen aan, om ze te laten zien dat ze op een dwaalweg zijn en dat ze vanuit zichzelf maar steeds verder afdwalen bij de Heere vandaan door eigen schuld. De Heere gebruikt nog steeds de staf van zijn woord en het opperste van die staf om verloren schapen tot zich te brengen. En dat gebeurt er toch als de Heere mensen tot bekering gaat brengen. Dan gebruikt hij zijn woord en dan past hij dat woord toe door de krachtige werking van de Heilige Geest. En dan is het alsof de staf van het woord om je leven wordt gelegd. En dat je niet anders meer kan dan beschaamd en in de schuld van al je afdwalen en in je verlorenheid, maar niet anders meer kan dan tot hem te naderen. Kennen we iets van die dingen? Want dat is het werk van de herder, van de verrezen herder, wat hij voortzet te doen, ook vanuit zijn hemelse heerlijkheid. Door zijn Heilige Geest en door de prediking van het woord is hij nog die herder. En daarom is het ook zo verschrikkelijk erg als je Gods woord niet persoonlijk leest. Want dan maak je het menselijk gesproken onmogelijk dat er nog een steen valt. En die mensen zijn er in ons land en onder ons volk, mensen die nooit de Bijbel lezen. En menselijk gesproken, bij de Heere zijn alle dingen mogelijk, dat is waar. Maar menselijk gesproken kan er dan, zolang ze niet horen vanuit het woord van God, nooit eens één steen vlakbij hen vallen. Maar kijk, zo zou het ook kunnen worden en zo zou je het ook kunnen maken in je eigen leven. Als je Gods woord met rust laat. Dat woord niet meer spreekt. Dat je je tijd uitzit. Misschien ook wel vanmorgen onder de prediking. Dat je je tijd uitzoekt. Zit. En dat van zondag tot volgende week zondag je Bijbel dicht blijft. En dat de stenen niet meer in je leven terechtkomen. En dat je geestelijk precies blijft waar je bent. In je verlorenheid. Laat er toch een aansporing in dit gedeelte en vanuit dit gedeelte tot u en tot jou mogen komen. Om dat woord biddend te lezen. Biddend om het onderwijs van de opgestane Heer Jezus Christus zelf. Want wat is het nodig dat Hij dat woord uitlegt. Dat Hij het uit gaat leggen in jouw leven. Maar Hij heeft het gedaan onder de Emmausgangers. En daar ligt als het ware de belofte in dat Hij het wil doen. Onder schapen die zo dwaalziek zijn. Die zo afgedwaald zijn, die in zichzelf zo verloren zijn. En daarom, als u of jij het zeggen moet, oh, ik ben zo blind. En ik begrijp ook verstandelijk zo weinig van dat woord. En ik doorzie al die dingen niet en ik versta ze niet. Kom toch ook met die dingen op de knieën en vraag het toch aan de Heere, Heere, wil u mijn leermeester worden? En wil u net zoals u bij de Emmausgangers kwam, ook op de weg van mijn leven komen? En wil u spreken door uw woord en boven alles door de Heilige Geest? En wil u de staf van uw woord leggen om mijn verloren bestaan? En wilt u me tot u trekken? En u die de Heere vreest, wat hebt u het nodig? Wat hebt u het steeds weer nodig? Omdat we toch vanuit onszelf zo geneigd zijn om altijd weer af te dwalen. En omdat we ook vanuit onszelf zo blind zijn, dat de Heer hetzelfde doet als wat hij hier doet. Dat hij die staf van het woord gebruiken gaat om u te onderwijzen. Maar dan zult u er toch ook iets van kennen en herkennen dat als hij gaat spreken, uw hart gaat branden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Wil genadig vergeven aan het zondige en aan het gebrekkige. Heere, wat hebben wij nodig? Niet alleen om ons hart voor u uit te storten. Daar hebben we vorige keer bij stilgestaan vanuit deze verschijning van u aan de Emmausgangers. Maar wat hebben we het ook nodig dat u gaat spreken. En dat u plaats gaat maken door de prediking van uw woord voor uzelf. En dat u uzelf gaat heerlijk maken in het hart en in het leven van dwaalzieke zondaren. Heere, wil de staf van uw woord maar leggen om ons verloren bestaan, om ons dwaalzieke bestaan. Trek ons tot u, zo zullen wij u nalopen. Heere, doe genadig verzoening over wat niet voor uw heilige majesteit kan bestaan. Geeft u dat we vanmiddag weer met elkaar verbonden mogen zijn. En schenk ons de zegen van de rustdag en dat om Christus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 80 en daarvan het 11e vers. Psalm 80, vers 11. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer, getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.